Goedenavond, broeders, zusters, lieve vrienden. Fijn om hier weer te zijn. We hebben de vorige keer, 2 weken geleden, met elkaar gesproken over Hosea. Over het begin van Hosea. Toen hebben we gekeken naar de zonde van het volk. De zonde van het volk. En de dingen die wij met elkaar hebben behandeld zijn bijvoorbeeld de afgoderij. De bloedschuld. Voornamelijk de bloedschuld die Jehu op zich had geladen. Vanwege het feit dat hij het nakomelingen van het koningshuis van Juda had vermoord. We hebben gekeken naar het overspel en de zucht naar welvaart. De blindheid ten aanzien van degene die de goedheid geeft, die de zegen geeft. We hebben gekeken naar dat God niet zichtbaar is bij het volk Israël, bij Ephraim. En naar de verharding van het volk. De verharding van het volk. En daarom is het ook zo mooi dat we net hebben gezongen. Psalm 86, 3e vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En dat was nou juist het punt wat Ephraim niet deed. Ephraim verhardde in de zonde. Het volk, het tienstammenrijk, verhardde in de zonde. Ze wilden God niet tot hun Heer hebben. Ze wilden God niet accepteren als de God van het bestaan. Want deden ze dat wel, en daar komen we de laatste keer ook op terug. Zouden ze dat gedaan hebben, dan had God zich ontfermd. Dat had hij gedaan, want zo is onze God. En ik hoop ook zo dat wij hem allemaal zo hebben leren kennen. He, onze broeders zijn het van broeders en zusters. En als u dat nog niet bent of als u hem nog niet kent, dan hoop ik werkelijk dat u tot de Heere God komt door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u mag weten wat wij net hebben gezongen. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En dat het een nood is, dat is heel bijbels. Want als we even gaan naar Romeinen. Romeinen, kijk even of ik het zo kan zien. Romeinen 7, daar wordt onze nood beschreven. Niet zozeer Ephraim of het tienstammenrijk, maar onze nood in Romeinen 7. Daar staat namelijk in Romeinen 7, als Paulus het heeft, in de laatste verse van het hoofdstuk, over de inwendige strijd, de geestelijke strijd, vers 14, want de wet... Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde in de strijd om het goede te doen. En dan zegt hij op een gegeven moment, in vers 22, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot de gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dan komt Paulus tot de uitroep, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam van deze dood. Uit het lichaam, het vleeselijke lichaam van de zonde. En dan staat er, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dat is het. Als wij hem hebben leren kennen als degene die genadig is, die zijn gunst wil bewijzen aan allen die tot hem roepen. Hij laat geen bidder staan. Zo is onze God niet. En het is, heel veel goden staan boven aan de put te roepen welke treden je moet nemen. En dan op een gegeven moment kom je tot ontdekking. Je doet 2 treden omhoog, je valt er 3 naar beneden. En je bent er nog nergens. Maar zo is onze God niet. Onze God is in Jezus Christus naar ons toegekomen. En hij wil zijn gunst betonen aan hen die in de nood van hun bestaan bij hem komen en zeggen, Heren, help mij. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En dan zegt de Heer, ik zal verlossen. Door mijn Zoon, Jezus Christus de Heer. En dat was ook de boodschap die Hosea mocht brengen. Hosea mocht die brengen aan het volk Israël. Maar het volk Israël reageerde daar niet op. Het volk Israël ging telkens weer opnieuw zoeken naar andere alternatieven dan de levende God. En dan komen we vanavond, als we behandeld hebben, de zonde van het volk, komen we vanavond bij het rechtsgeding wat de Heere gaat voeren. Het rechtsgeding wat de Heere gaat voeren. Dat heeft alles te maken met de rechtvaardigheid. Dat heeft alles te maken met de rechtvaardigheid. En dan, ik ben eens een beetje aan het kijken geweest wat nou bijvoorbeeld internet zegt over rechtvaardigheid. Maar daar kom je echt van alles tegen. Wat de een rechtvaardig vindt, vindt de ander niet rechtvaardig. En wat de andere weer rechtvaardig vindt, vindt de een weer niet rechtvaardig. En rechtvaardigheid bij de mens is ook altijd gebaseerd op wie de mens is en hoe hij zich voelt en wat hij vindt en op zijn wil en noem maar op de groep, op een bepaalde leefgemeenschap, wat dan ook. Ik heb twee voorbeelden. Er kwam ook op een gegeven moment een keer een man bij de rechter en die moest voor de rechter verschijnen. En toen vroeg de rechter aan hem, die zegt van ja, waarom heeft hij nu twee computergames gestolen? En die rechter is dan bezig met te kijken van, hey, ik moet recht spreken over het feit dat die man gestolen heeft. En toen zei die man op een gegeven moment, keek hij de rechter aan. Ja, die zei, ik moet toch rechtvaardig wezen voor beide van mijn kinderen. Als ik er eentje stal, wie moest ik hem dan geven? Rechtvaardigheid kan dus verschillende uitgangspunten hebben bij mensen. En dat heeft het ook heel vaak. Het heeft verschillende uitgangspunten. Plato, een Griekse filosoof, ik heb veel over die man gehoord in mijn opleiding, maar ik weet dat hij Griekse filosoof is. Daar wil ik het even bij houden. Maar hij zei op een gegeven moment, het teruggeven van dingen die je geleend hebt, is niet altijd rechtvaardig. Het teruggeven van dingen die je geleend hebt, is niet altijd rechtvaardig. Want de omstandigheid waarin iets teruggegeven moet worden, kan heel anders zijn. Neem nou bijvoorbeeld, hier is dat niet zo gewoon, maar in andere landen is dat wat meer gewoon, dat je wapens leent van iemand, en dat op een gegeven moment de ander helemaal is doorgedraaid, dan is het niet goed als je de wapens teruggeeft aan een doorgedraaid iemand. Dus rechtvaardigheid, wat ik hiermee wil zeggen is, dat rechtvaardigheid ook afhankelijk is van de omstandigheden waarin iemand verkeert. En zo zie je dat de rechtvaardigheid bij mensen altijd verschillend is. En een rechtvaardig oordeel geven, dat moet altijd gedaan worden, ook in Nederland wordt dat gedaan, volgens bepaalde wetten, bepaalde normen, bepaalde regels. Maar wat voor ons een bepaalde regel is in een ander land niet meer dan een draai om de oren. En dat is zo verschillend. En dan gaan wij vanavond met elkaar praten over wat is nou rechtvaardigheid? Wat is nou rechtvaardigheid? En ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat de rechtvaardigheid die wij vanavond gaan behandelen gekoppeld is aan God zelf. We hebben het vanavond over het rechtsgeding van de Heere. Het rechtsgeding van de Heere. En waarom? Omdat de Heere wil dat zijn volk recht handelt. En dat eist hij vanwege het feit dat hij niet alleen rechtvaardig is, maar dat hij ook heilig is. Hij is heilig. Dus de rechtvaardigheid van God is gekoppeld aan zijn heiligheid. De rechtvaardigheid van God is gekoppeld aan zijn heiligheid. En vanwege het feit dat het volk Israël allerlei onheilige dingen toelaat in het leven, zoals de afgoden, zoals zo'n onheilige wenteling naar Egypte om hulp. Allemaal onheilige dingen die niets met de Heere God te maken hebben. Vanwege het feit dat het volk Israël, tienstamrijk, onheilige dingen toelaat in het volk en in het leven, komt het tot een rechtsgeding. Tot een rechtsgeding. Vanwege de heiligheid van God. Gods heiligheid is in het geding. Gods heiligheid is in het geding. In Leviticus 11, daar lezen wij wat de Heere van het volk verwacht. In Leviticus 11. In Leviticus 11, daar staat namelijk in vers 44 en 45 het volgende. Daar staat in Leviticus 11, vers 44, want ik ben de Heer, uw God. U moet uw heilige en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aardbodem voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. En dat is de rechtvaardige eis die God eist van zijn volk. U moet heilig zijn. Je moet afgezonderd leven. Waarom? Omdat ik heilig ben. Het volk Israël, het 12-stammenrijk, het volk van Juda en het volk van Efraïm, het volk van Israël, wordt heel vaak het 10-stammenrijk genoemd. Dat 12-stammenrijk, dat moest heilig leven omdat het verbonden was met God. God had over dat volk zijn naam uitgeroepen. Als Mozes op een gegeven moment voor de farao moet komen, dan zegt Mozes tegen de farao dat de God van de Israëlieten hem gestuurd heeft. En dat is de eerste keer dat God zichzelf verbindt aan dat volk. En die verbondenheid die God uitspreekt ten opzichte van Israël, het 12-stammenrijk, leert het volk Israël dat ze heilig moeten zijn, dat ze afgezonderd moeten leven en dat ze moeten doen wat de Heere van hen vraagt, omdat Hij heilig is. Nou, zouden we kunnen denken, dat is nog lekker ver van ons bed, het volk Israël. Toch? Maar u raadt het al. Dat is niet zo heel ver van ons bed. Want als wij gaan naar Petrus, de eerste Petrusbrief. De eerste Petrusbrief. Dan heeft Petrus in zijn eerste Petrusbrief het tegen de gelovigen. Want daar staat dan op een gegeven moment, dus in 1 Petrus 1 het volgende. 1 Petrus 1. Staat Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkorenen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En hij schrijft hier aan de gelovigen, niet zozeer aan het volk Israël. Ja, voornamelijk ook aan de gelovigen uit het volk Israël, omdat dit een van de eerste brieven is geweest, schrijft hij aan de gelovigen uit het volk Israël. Maar hij schrijft voornamelijk aan de gelovigen uit het volk Israël. En dan zegt hij op een gegeven moment in 1 Petrus 1, als hij het heeft vanaf vers 13 over de heiligheid en de broederliefde, om God daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus het gaat om de gelovigen van de mensen die in de verstrooiing leven. Daar richt hij zijn brief aan. En het gaat over de mensen die de Heer Jezus Christus, die de genade van de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En wat schrijft hij dan? In vers 16, vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En over de hoofden van degene aan wie Petrus deze brief schrijft, komt deze oproep ook tot ons. Want Petrus heeft, en dat hebben we net gelezen, vers 13, heeft het over degene die de genade van de Heer Jezus Christus in geloof hebben aanvaard. En de genade van de Heer Jezus Christus, die maakt het ook mogelijk om steeds heiliger voor God te leven. Wij zijn geroepen als heiligen. God heeft ons geheiligd. God heeft ons geheiligd. Als u de Heer Jezus Christus kent, bent u geheiligd. Snap ik het? Nee. Geloof ik het? Ja. Het staat er. Als we bijvoorbeeld lezen in de eerste Korinthebrief, dan staat er op een gegeven moment dat Paulus schrijft aan de geroepen geheiligden. Maar als je dan die brief gaat lezen, dan was dat niet zo'n heilige gemeente. Paulus zegt op een gegeven moment, volgens mij in hoofdstuk 6, dat er zonden voorkomen die zelfs bij de heidenen niet voorkomen. Zo erg was die gemeente gesteld. Maar Paulus noemt ze wel heiligen. Waarom? Omdat dat iets is waarin God ze heeft neergezet. Ze zijn geheiligd. Ze zijn gerechtvaardigd. Daar kan niets en niemand meer iets van afdoen. En wat God van ons vraagt, in dat leven wat we mogen leven vanuit de nieuwe mens, vanuit de nieuwe natuur, als hemelburgers, is: leef heilig, want ik ben heilig. Dat heeft hij eerst tegen het volk Israël gezegd. Waarom tegen het volk Israël? Omdat hij zich door het volk Israël openbaarde in de wereld. In de toenmalige wereld. Hij openbaarde zich door het volk Israël. Maar hoe openbaart God zich nu, vandaag de dag? Door de gemeente. En hoe gaat straks God zich weer openbaren? Nou, door Israël. Door Israël. En daar komen we de volgende keer dan ook op terug. Want dan gaat het over bijvoorbeeld de voornemens van de Heere. De belofte die de Heere gedaan heeft. Ook juist aan het tienstammenrijk. Maar nu in onze tijd is de oproep hetzelfde als die God heeft gedaan aan het volk Israël. Namelijk: wees heilig, want ik ben heilig. We hebben dat gezien. En dat kan hij ook van ons vragen. En daar hoeven we ook helemaal niet over na te denken van wat is nou die heiligheid? Of we mogen er met elkaar over praten. Maar wat is het middelpunt van onze heiliging? Dat is de Heer. Wat is het middelpunt van wat God vroeg van het volk Israël? Wees heilig, want ik, zegt God, ik ben heilig. En het middelpunt van de heiliging van het volk Israël was God zelf. En het middelpunt van onze heiliging is God zelf. Niet wat kerken leren, niet wat de gemeente zegt, niet wat de familie zegt, niet wat mensen om u heen goed vinden of wat dan ook. Nee, God bepaalt wat heilig is. Nou, daar had ik in mijn leven best wel eens moeilijk mee. U ook, of ben ik daarin de enige? Dat ik best wel zoiets had van, ja, maar ik vind het eigenlijk wel heilig. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind het eigenlijk wel. En dat God op een gegeven moment komt van, nee, maar jouw maatstaf ben niet ik, maar ben jezelf. Of jouw gedachten, of jouw wil. Maar God bepaalt wat heilig is. En vandaag de dag hebben we ook heel vaak over, ja, God is wel liefde. Ja, tuurlijk is hij liefde. Maar als wij alleen maar God bestempelen als de God van de liefde, dan hebben we een leugen te pakken. Want God is niet alleen liefde. Zijn liefde is rechtvaardig, zijn liefde is heilig. Hij is zoveel meer dan alleen maar liefde. Soms denk ik wel eens van, nou, en daarom zie je ook, laat ik het zo maar zeggen, daarom zie je ook dat mensen soms zoveel moeite hebben met het feit dat de God van het Nieuwe Testament niet dezelfde God kan zijn als de God van het Oude Testament. Omdat ze, de God van het Nieuwe Testament is de liefde, is een lieve God. Even heel, hoe zeg dat? Ja, gezegd. Maar de God van het Oude Testament, zeggen ze van, ja, dat is een straffende God. Dat is een God die wreed is. Nee, de God van het Oude Testament is dezelfde God als de God van het Nieuwe Testament. Dat is wel echt heel goed om te beseffen. En daarom is de oproep dat ik ben heilig, of wees heilig, want ik ben heilig, en wees heilig, want ik ben heilig, zoals die in het Oude Testament tot ons komt, en zoals die in het Nieuwe Testament tot ons komt, is dezelfde oproep. Het stelt God in het middelpunt. En wat staat er dan? In Deuteronomium kunnen we dat lezen, dat mag u thuis lezen. Deuteronomium 28 gaat over de zegen en de vloek. En daar is het dan zo, dat op een gegeven moment als het volk zich hield aan datgene wat God bepaalde, dan werd het gezegend en hield het volk zich er niet aan, dan werd het vervloekt. En daar worden dan ook de berg Gerizim en de berg Ebal in genoemd. De berg van de vervloeking en de berg van de zegening. Maar als wij Hosea met elkaar lezen, en ik hoop ook dat u dat misschien wel voor uzelf gedaan heeft, het boek Hosea doorgelezen, dan zien wij dus dat de Heere op een gegeven moment vanwege juist zijn heiligheid verplicht is om het volk te gaan straffen. Vanwege zijn heiligheid. Vanwege het feit dat het volk niet voldaan had aan datgene wat hij vroeg van wees heilig, want ik ben heilig. En dan één punt daaruit, Hosea 4, we hebben het de vorige keer ook met elkaar behandeld, Hosea 4. Daar zien we dat rechtsgeding ook naar voren komen. Want wat ziet de Heer in Hosea 4 vanaf vers 1? Hoor het woord van de Heer, Israëlieten. Want de Heer heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Maar laat niemand een rechtszaak voeren. Laat niemand een ander ter verantwoording roepen. Want uw volk is als zij die een priester aanklagen. Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid omdat het geen kennis heeft. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. Om als priester voor mij te dienen. En zo gaat het verder. Zo gaat het verder. De Heere voert een rechtsgeding. De Heere voert een rechtsgeding. Omdat hij datgene wat hij niet wil in zijn volk, wat onheilig is, wat niet bij hem past, wat niet God is, ziet in zijn volk. En datgene wat hij juist wel wil zien, ziet hij niet. En vandaar dat de Heere, omdat hij continu heeft gewaarschuwd, continu heeft hij profeten gestuurd om te zeggen van bekeer je onder mij. Toon berouw, zodat ik op grond van uw berouw mijn barmhartigheid kan tonen. Telkens weer heeft de Heere God dat gevraagd. Hij heeft profeet op profeet gestuurd. In het tweestamrijk, in het tienstamrijk. Hij heeft profeten gestuurd, maar ze deden het niet. Ze verharden in de zonde. Ze leefden als onheiligen. Ze wilden wel de zegeningen van de Heere God hebben, maar niet het leven in heiliging. Niet het leven zoals God het gevraagd had. En dan moet God tot de slotsom komen als hij dan als rechter gaat oordelen over zijn volk Israël, over het tienstammenrijk hebben we het over. Dan zegt hij van, ja, ik zie geen trouw, ik zie geen goedheid, geen kennis van God in het land. En ik zie wel vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel. En waarom? En daarom, omdat ik het een niet zie en het ander wel. Daarom zal ik u uitroeien. Er staat zelfs in Hosea 2. In Hosea 1, vers 6. Als Hosea de hoer moet trouwen, Gomer. Zij werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Hij moet een vrouw nemen van de hoererijen. En dan staat er in vers 6, en zij baarde een dochter. Daarop zei hij, God tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. En dan in vers 8, toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Dat zijn de woorden van de Heere God. De woorden van de Heere God, waarvan ik geloof dat ze voor het tienstammenrijk gelden. Voor het tienstammenrijk. De Heer zegt, u bent mijn volk niet meer. Ik ken u niet meer. Dat zegt de Heer over het tienstammenrijk. Er komt wel weer een tijd dat hij zich gaat ontfermen. Maar nu ontfermt hij zich niet over dat volk, over het tienstammenrijk. Hij zegt namelijk, Lo Rugama, ik zal mij niet meer ontfermen. En Lo Ami, u bent niet mijn volk. Maar er staat, daar gaan we toch even vooruit. Want op een gegeven moment in Hosea 2, daar staat dan in Hosea 2 vers 20. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere. Als hij die bruid zal nemen, het totale Israël, het 12-stammenrijk, dat ik zal verhoren, Hosea 22, ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren, dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo Rugama. Ik zal zeggen tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. En wat betekent dat? Dat betekent dat het tienstammenrijk nog steeds ligt onder het oordeel van de Heere God. Dat God zich niet ontfermt. Dat het zijn volk niet is, dat het niet behoort bij zijn volk. Maar er komt wel een tijd dat op het moment dat zij de Heere God gaan aanroepen, dat het volledige volk van Israël weer in ere hersteld zal gaan worden. Ami, mijn volk, Rugama, ik zal mij ontfermen. Maar het rechtsgeding van de Heere heeft ervoor gezorgd dat de Heere moest zeggen van ik heb bepaalde dingen niet gezien die ik had geëist. Wat mijn heilige wil had dat geëist. En ik zag ze niet. En daarom heb ik, en dat hebben we ook gelezen in Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. En dan gaat het ook over het feit, en we kunnen dat verder lezen in Hosea, dat God zijn volk Ephraim heeft losgelaten. Dat het leeft in de verstrooiing, dat het leeft in de diaspora. Er staat zelfs een tekst in, voor mij ergens in Hosea 11, dat God op een gegeven moment hen vanuit het graf weer tot leven zal wekken. Bij mensen zijn er heel snel klaar. Dat horen we vandaag de dag ook om me heen. Bij mensen zijn heel snel klaar. Dan denken van God heeft recht gesproken, er is een rechtsgeding geweest, een rechtszaak geweest. God heeft dat niet gezien wat hij wel juist wou zien en God heeft dat juist wel gezien wat hij juist niet wou zien. Tienstammenrijk, mijn volk niet meer. Uit de boeken. Nee. Dat is niet aan ons. Het is zijn rechtszaak. En hij zegt, Ami, mijn volk. Hij zegt, Rugama. Ik zal mij ontfermen. En dan staat er die prachtige tekst van dat hij het zelfs uit het graf weer tot leven zal wekken. Maar het rechtsgeding, dat is niet zomaar iets. Zij hebben zich, dat volk van God, die 10 stammen, die leven nu in de verstrooiing, leven nu nog steeds onder de toren van God. In de verstrooiing. Het is niet meer dat volk, nu niet, dat volk waar de Heer dat doel mee had. Namelijk dat volk als hoofd van de natie hier zal staan. Dat gebeurt zometeen wel weer. Maar nu niet. En daarom heeft God in deze periode de gemeente ingeplaatst. En gezegd van, maar ik openbaar mij nu door de gemeente. En de gemeente heeft de Heilige Geest ontvangen. De geest van de Zoon om Christus te leven. Maar datgene wat God van ons vraagt is precies hetzelfde. Wees heilig. Want ik ben heilig. Mooi hè? We dienen dezelfde God. Dat is zo bijzonder. Dat is zo mooi hoe God laat zien dat God de God van eenheid is. Dat het niet zomaar is dat hij veranderlijk is of zo. Dat hij trouweloos is. Nee, hij is precies dezelfde. Hij is de heilige, verheven God. Hij is degene die ons in het leven heeft gezet. Die ons werkelijk leven heeft gegeven. Nou, laten we eens kijken. Als we dan bijvoorbeeld Hosea 8 pakken. Hosea 8. We hebben dus gezien dat God dezelfde God is. En dat hij van ons vraagt ook dezelfde dingen. Maar dat wij een bevoorrechte positie hebben omdat wij de Heilige Geest gekregen hebben. Omdat we geloven in de Zoon, in het werk wat hij gedaan heeft. Maar het is dezelfde God, hij vraagt van ons dezelfde dingen. En dan in Hosea 8, daar wordt de aankondiging gegeven van de inval van de vijand. En dan staat er in Hosea 8, dan staat er vers 12. Al schrijf ik voor hen mijn wet in 10.000-voud, toch beschouwt men die als iets vreemds. Zij brengen mijn offergave en zij eten zelfs van het vlees, zelf van het vlees. De Heere schept er geen behagen in. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde aan hen vergelden. Zij zullen terugkeren naar Egypte. Naar de verdrukking, naar de slavernij. En dan Hosea 9, vers 9. Daar staat, zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid denken. Hij zal hun zonde aan hen vergelden. U moet zich voorstellen, datgene wat we vorige keer met elkaar mochten behandelen, al die zonden van Israël, al die zonden die Israël gedaan had, 10 stamrijk met name. De Heere denkt eraan. Als de Heere daar in beeldspraak gezegd, in die rechtszaak zit, dan ziet de Heere hun zonde. De Heere ziet hun ongerechtigheid. Dat ziet hij. Hij weet ervan. Hij weet dat. Er is voor hem geen enkele zonde verborgen. Niets van het alles. En als we net met elkaar geleerd hebben dat die God dezelfde is als die God die wij dienen, dan geldt dat ook in ons leven zo. Dat God al onze zonden kent. Ja, maar ze zijn vergeven. Ja. Maar waar ik heen wil, is het feit of wij wel onze zonden serieus nemen. En daarmee bedoel ik dat we onze heiliging serieus nemen. Dat we werkelijke verlangen hebben om heilig voor God te leven zoals Hij heilig is. Door de kracht van de Heilige Geest. Omdat we weten dat God elke zonde serieus neemt. En nu preek ik, lieve broeders, zusters, net zo hard naar mijzelf toe. God neemt elke zonde serieus. En voor al zijn kinderen zijn al die zonden die God weet. God weet de zonde. God kent de zonde. Zijn op zijn geliefde Zoon, de Heere Jezus, neergekomen. En juist daarom, omdat wij beseffen hoe zondig wij zijn en dat God onze zonde kent, daarom kan ik met Paulus op een gegeven moment zeggen, tot de uitroep komen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wie? Jezus. Jezus de Christus. God zelf door Jezus. En daarom, lieve broeders, zusters, Daarom de oproep om heilig te leven. Om de zonde serieus te nemen. En de zonde en onze oude natuur als voor dood te houden. Dood te houden. Het heeft God het leven van zijn zoon gekost. Hij heeft zijn zoon moeten verlaten voor onze zonde. Voor mijn zonde. Die ik nog dagelijks doe. Ik ben geen zwartkijker. Maar ik wil gewoon een realist zijn. En op het moment dat ik besef dat God mijn zonde kent, dan maakt mij dat alleen maar kleiner voor mezelf. Zodat Gods genade in mij kan groeien. En dat je op een gegeven moment tot de uitroeping komt van dat ik leef is enkel door Gods genade. Enkel door Gods genade. Dat is enkel door Gods genade. Als ik kijk, ook vandaag, de afgelopen dag, en ik denk na over mijn gedachten, over mijn woorden, over mijn handelingen. Dan kent God al mijn zonden. We praten er niet graag over. We praten er niet graag over. Maar er heeft een rechtsgeding plaatsgevonden. Op Golgotha. Op Golgotha heeft er een rechtsgeding plaatsgevonden. En er heeft God uw zonde, mijn zonde, en de straf die ik had verdiend, die u had verdiend, op zijn zoon laten neerkomen. Hij was het aan zijn heiligheid verplicht. En in zijn liefde heeft hij zijn zoon opgeofferd voor mij, voor u. Dat is de realiteit. Dat is dezelfde God als die we tegenkomen in Hosea. Dat is wel de realiteit. En daarom is de oproep vanavond ook aan ons: wees heilig, want ik ben heilig. Heel veel mensen strijden tegen de zonde. En die zeggen van, ja, maar ik wil niet zondigen, ik wil niet zondigen. En die zijn zo met de zonde bezig, dat ze de zonde heel veel eer geven. Ik heb vanavond niet gezegd dat u tegen de zonde moet strijden. Volgens mij kunnen we in heel de Bijbel niet één tekst tegenkomen die zegt van strijd tegen de zonde. Maar dan, als u hem weet, dan moet u het zeggen. Maar volgens mij worden we opgeroepen om heilig te leven. Om naar de Heer Jezus te kijken. Hem te volgen. Maar wel onze zonden serieus nemen. Wel onze zonden serieus nemen. Dat doet de Heere God ook. Sommige mensen die denken van ja, als je dan vraagt van wat heeft de Heere Jezus voor je gedaan? Ja, hij heeft mijn zonden vergeven. Oké. En wat voor zonden dan? Dan noemen ze bepaalde dingen op. Maar als wij, lieve mensen, moet u eens luisteren. Als wij tegen elkaar zeggen dat God op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen maar een paar zonden van ons heeft vergeven. Dat is helemaal niet waar. Dan zou het net zo wezen van, het feit dat wij zonde gedaan hebben, maakt ons zondaar. Nee. Wij doen zonde. Omdat we zondaren zijn. God heeft ons niet een paar zonden vergeven. God heeft ons totaal veranderd. Hij heeft ons totaal veranderd. Dat is het werk wat God heeft gedaan in zijn genade. Hij heeft ons totaal veranderd. Hij heeft ons heilig gemaakt. Hij heeft ons heilig gemaakt. Zoals hij heilig is, zo heeft hij ons gemaakt. Hij heeft niet alleen een paar zonden vergeven. Hij heeft ons helemaal uit onszelf geboren laten worden. Wat is er met ons gebeurd? Als hij een paar zonden van ons heeft vergeven, zouden we altijd nog denken dat we van onszelf al iets kunnen zijn en voor onszelf voor God wel kunnen bestaan. Omdat we altijd net als die fariseeën kunnen zeggen van, oh Heer, ik dank u dat ik toch niet zo ben zoals die tollenaar. Hij heeft ons volledig vernieuwd. Omdat wij een duivels dilemma hadden. Paulus zegt in de Colossensebrief, we behoorden bij het koninkrijk van de duisternis. En wat heeft God gedaan? Hij heeft ons uit de duisternis getrokken en niet alleen een paar zonden vergeven, zo een paar lijntjes doorgesneden of wat dan ook. Nee, hij heeft ons uit de duisternis getrokken en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van zijn zoon, van de zoon van zijn liefde. Dat is er gebeurd. En in die omschakeling heeft hij ons totaal vergeven. Mogen wij in een totale verlossing leven. Hij heeft ons niet een paar zonden vergeven. Hij heeft ons totaal veranderd. En als wij zo onder de indruk komen van datgene wat God gedaan heeft in ons leven, met ons leven, dan kunnen wij niets anders dan met Paulus zeggen dat als we opgebouwd worden, als we geworteld worden in hem, in de Heer Jezus Christus, als we bevestigd worden in het geloof, als we wandelen in hem, doen we dat enkel en alleen in een overvloedige dankbaarheid. Die dankbaarheid die spat gewoon uit ons, omdat de Heilige Geest ons diep in ons hart laat landen. Dat wij werkelijk voor God niet konden bestaan, maar dat hij ons in zijn genade heeft aangenomen. Dat hij ons in het koninkrijk van zijn zoon, van de zoon van zijn liefde heeft neergezet. Dat is er met ons gebeurd. En daarom de vraag, wees heilig. Want ik, uw God, ben heilig. Zo diep. Zoiets geweldigs. Maar het is zo, zo intens mooi. Ik heb geen woord, geen pen beschrijven, geen woorden uitdrukken. Maar dat is met ons gebeurd. En ik hoop werkelijk dat God ons door de Heilige Geest dat in ons leven heeft gegeven. Dat wij werkelijk beseffen wat God gedaan heeft. En dat we onze zonden serieus nemen, omdat we onze zonden als voor dood houden en in een nieuw, godzalig leven zouden wandelen. Hij is zo onnoemelijk groot, lieve vrienden. Maar we moeten God leren kennen en we mogen God leren kennen. We mogen God leren kennen als we hem leren kennen, als we bijvoorbeeld zo'n profeet als Hosea lezen en dan zien dat God de zonde kent, de ongerechtigheid kent. Hij kent het. Hij heeft elke zonde van u, elke straf op uw zonde, heeft hij op zijn zoon geladen. Elke straf die u had verdiend. De eeuwige dood. De Godverlatenheid. Op zijn zoon. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor mij, voor u, daarom. Wees heilig, want ik ben heilig. En hoe werkt God nou die heiliging uit? Hoe werkt God nou die heiliging uit? Dat doet God. En we kunnen dat lezen in Hebreeën. In Hebreeën, daar wil ik toch even met u heen. In Hebreeën 12. Daar staat in Hebreeën 12, en dan pak ik even een paar teksten eruit. Daar staat in Hebreeën 12, in vers 5. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft, ik vind het niet correct dat hier bestraft staat in de HSV, omdat straffen iets in zich heeft van vergelding. Maar in de Statenvertaling staat er volgens mij tuchtigen. En tuchtigen heeft iets van trekken. Tot hem trekken. Dat is het doel. Dat is het doel waarom God lief heeft. En wie hij lief heeft. En hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. Dit even. Dit gaat over kinderen van God. Kinderen van God die door de Heere getuchtigd worden en gegezeld worden. Waarom? Omdat wij moeten beseffen dat de vraag die God ons gesteld heeft, wees heilig, want ik ben heilig, ook vandaag de dag voor ons geldt. De Heere straft ons niet. Het is niet zo dat wij moeten lezen van, nou, 90% van de straf heeft de Heer Jezus gedragen, maar 10% moet toch wij even iets bijdragen of zo. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar als wij bepaalde zonden hebben in ons leven, kan de Heer dingen toelaten in ons leven waardoor de druk uitgeoefend wordt op ons leven, zodat wij, laat ik het gewoon, in mijn eigen leven heb ik dat meegemaakt. Dat je op een gegeven moment bepaalde zonden hebt in je leven. En halsstarrig als ik ben, neem je daar geen afstand van. En dan kan de Heere op een gegeven moment dingen in het leven toelaten die je zo ver brengen in de verdrukking dat je niets anders kan zeggen dan Heere, help. En het mooie is dat God dan zegt, tuurlijk, ik help. Dat is zijn trouw. Maar in die weg en naartoe kost het heel veel moeite. En is het een tuchtiging dat de Heere bepaalde dingen toelaat. Want hij staat boven. Hij is de regeerder van mijn leven. Hij is de soevereine God. En hij laat dingen toe. En dan op een gegeven moment wordt het zo hoog dat je niet anders kan zeggen van, Heere, help. En dan breekt de zonde. En dan is het als het ware dat de tuchtiging van de Heere zo zwaar op je drukt dat de zonde eruit geperst wordt. En wat heeft dan de Heere gedaan? De Heere heeft dingen toegelaten in het leven. De Heere laat aan de ene kant laat hij het los. En aan de andere kant haalt hij het binnen. Want wat lezen we in de Hebreeënbrief? Dat de tuchtiging en de geseling te maken heeft met het feit dat de Heere wil dat wij nog heiliger gaan leven. Nog heiliger gaan leven. En dat doet hij omdat hij in de rechtszaak die hij voert zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. Overigens is het niet zo dat je kunt zeggen dat alles ook met die tuchtiging te maken heeft. God laat in zijn soevereiniteit ook dingen toe in ons leven, maar dat ook een gevolg is van de zondeval, van de gebrokenheid in ons bestaan. Van de gebrokenheid van de schepping, van de gebrokenheid van de mens. Dat laat God ook toe. Dat doet hij ook. Maar waarom hij dat toelaat, dat weet ik niet. Dat kun je misschien achteraf zelf zeggen. Ik heb een broer gehad, die is toen ik 13 was, op 20-jarige leeftijd overleden aan leukemie. Snap ik dat? Nee. Nee. Heeft die situatie mij nog dichter bij de Heer gebracht? Ja, in mijn geval wel. Maar ik heb heel specifiek bepaalde zonden in mijn leven gehad, waardoor ik echt de tuchtiging van de Heer gehad heb. Waarin ik echt de geseling van de Heer gekend heb. om de zonde eruit te krijgen. Maar dus je kunt niet zomaar zeggen dat al de dingen die een mens meemaakt te maken heeft omdat iemand zondigt. Dat kan niet. En wat zien wij bij het volk Israël? Hoe lang heb ik nog? Laten we dit nog met elkaar behandelen. En dan kijken we wel even hoe ver we komen nog. Is dat goed? Ja, oké. Er staat dan op een gegeven moment de toren van God, ook bij het volk Israël, maar ook bij de kinderen van de ongehoorzaamheid, de ongelovigen. De toren van God is dat hij zijn handen ervan aftrekt. Dan leest u maar mee met mij in Hosea 4. In Hosea 4. En wij zien overigens ook... En dat is ook nog steeds dezelfde God. Wij zien overigens ook dat de Heere God steeds aan het werk is. Bijvoorbeeld in Hosea, nog even, Hosea 2, vers 9. Ik zal haar schaamte ontbloten. Vers 10, ik zal al haar vreugde doen ophouden. Vers 11, ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten. Vers 12, ik zal haar de dagen van de Baals vergelden. We zien werkelijk en we zien heel degelijk dat God aan het werk is. Waarom? Omdat het zijn rechtsgeding is. Het volk voldeed niet aan de heiligheid van hem. En daarom voerde hij een rechtszaak. En hij zegt, ik zal. En dan komen we op een gegeven moment bij Hosea 4, vers 5. Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen. En ik zal uw moeder uitroeien. En dan staat er in vers 6, mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen, om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Het is een actieve daad wat God doet. Ik zal vergeten. Ik ken u niet meer. Hij handelt vanuit het rechtsgeding wat hij aan het voeren is met het volk Israël. En dan staat er in vers 10, zij zullen eten, maar niet verzadigd worden. Hoererijbedrijf, maar zich niet uitbreiden. Want zij hebben nagelaten de Heere te vereren. Dat is gebeurd met het volk Israël. Zij hebben hoererij bedreven om zich uit te breiden. En ze hebben nagelaten om de Heere te vereren. Ze hebben gegeten, gedronken, maar ze werden helemaal niet verzadigd. Ze hebben feesten gespierd, ze hebben van alles en nog wat gedaan. Ze hebben aan God nog gebod gedaan. Maar ze kwamen helemaal niet in de verzadiging. Hij had helemaal geen verzadiging. Dat ze de Heere niet wilden kennen. En de Heere er niet bij betrokken. Hoe is dat bij ons? Wij hebben de Heer Jezus. Ja. Dat is hartstikke mooi. En dan? Kunnen wij werkelijk zeggen dat wij de Heer Jezus hebben en dat wij het verlangen hebben om heilig te leven? Eten wij en drinken wij Jezus, de Christus, de Heer? Doen we dat, broeders en zusters? In ons leven, in gewoon ons dagelijks leven. Doen we dat. Dat houdt dus niet in dat u kunt zeggen, ja, ik ben hier vanavond en ik ga woensdagavond naar Jacques Brunt en ik ben gisteravond ergens geweest. Nou ja, dat is mooi. Daar zeg ik niks van. Maar eet u Christus. Drinkt u Christus. Bent u zo vol van hem, dat mensen in uw leven zien... Dat is er eentje. Die is niet van hemzelf. Die is van Christus. In uw vriendelijkheid, in uw goedheid, in uw geloof, in uw zachtmoedigheid, in uw geduld en noem maar op. Ja, maar ik ben niet zo geduldig. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb. Sommige mensen zeggen van ja, ik heb niet alles van de Heilige Geest ontvangen. Wow. Ik ben zo dankbaar, God zo dankbaar dat het maar één vrucht is. En dat betekent dus als u zegt dat u geen geduld hebt, dan moet u twijfelen of u het vrucht van de geest wel heeft en of u wederom geboren bent. Dat is de vraag. En als u wederom geboren bent, dan hebt u geduld. Misschien niet in uzelf. Nee, maar dat heb ik ook niet. Maar in hem wel. In hem. Er staat dan op een gegeven moment in de Colossensebrief. Als Paulus het heeft in de Colossensebrief, hoofdstuk 2, over de dwaasheid van menselijke bepalingen. Dan heeft hij het over: laat ons dus niet veroordelen in zaken eten, drinken, of het punt van een feestdag, of een nieuwe maan of sabbatten. En dan gaat hij helemaal door. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 21, als pak niet, proef niet, raak niet aan. En dan zegt hij vers 22 van Colossense 2, dit zijn allemaal dingen die door het verbruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. En er zijn heel veel mensen die juist zich hieraan vasthouden, aan allerlei dingen. Van je moet dit, je moet zus, je moet zo, je mag dat niet eten, je mag zus wel eten, je mag dat niet drinken, je mag zus wel drinken, je moet zo drinken, je moet uit die beker drinken, noem maar op, je moet daar naar de kerk, je moet zus, je moet naar de gemeente, je moet... Allemaal, het zijn allemaal van die menselijke bepalingen, allemaal van die dingen. En ons hele leven kan ermee volgebouwd zijn. Werkelijk. En je ziet ook echt mensen. En je ziet zelfs mensen die zoveel kerkenwerk hebben, die zoveel gemeentewerk hebben, die helemaal opbranden. Die doen het 4 jaar, die doen het 5 jaar, die doen het 6 jaar. En dan zeggen van... gegroet. Ik heb mijn taak volbracht. En wat lezen we dan? Deze dingen, zegt vers 23 van Colossense 2. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Door eigenwillige godsdienst, de nederigheid, de verachting van het lichaam. En noem maar op en noem maar op en noem maar op. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot de verzadiging van het vlees. En niet tot de verzadiging van het geest. Want de verzadiging van de geest is het kennen van God. Het heilig leven omdat hij heilig is. Het verlangen om Jezus Christus te leven. Dat is werkelijk de verzadiging. Niet het druk wezen met van alles en nog wat. Dat geeft helemaal geen verzadiging. Dat is toch verzadiging van het vlees. Dan krijgt u een keer een ei over uw bol. Zegt van, nou, ik ook. Daar moet ik ook zo voor oppassen. Ik ben net als u hoor. Nogmaals, ik spreek net zo hard tegen mezelf als voor u. Maar dan krijg je de verzadiging van het vlees. Dan zeggen ze, oh, een ei over mijn bol. Ik heb te veel gehad, ziet u. Maar een ei over je bol, dan zeggen ze van, nou Gijs, wat heb je mooi gedaan. Dat is alleen maar verzadiging van het vlees. Daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het feit dat God ons de bevestiging geeft in het geloof. En dat wij in onze geest bevestigd worden. Dat we in het geloof bevestigd worden. En dat doen wij met elkaar. Dat is werkelijk de verzadiging. Dat is werkelijk datgene wat God miste bij zijn volk. Ze hebben nagelaten de Here te vereren. Ze zijn er helemaal niet mee bezig geweest. Ze wilden alleen maar eigen ik. Weet je, dat is zo mooi. En dat is laatste, dan moet ik stoppen denk ik. Maar dat is laatste dan. Want dan staat er dan ook zo mooi in Hosea 4 vers 18. In Hosea 4 vers 18. Dat is werkelijk tegenovergesteld als het leven met Christus. Als het leven in de vrezen des Heren. Dat is het tegenovergestelde als wees heilig want ik ben heilig. En dat staat dan in Hosea 4 vers 18. Is hun drinkgelag voorbij, dan geven zij zich over aan de hoererij. Ze leven zich uit in hartstochten. Hun vorsten, een schande, houden van het woord. Geef, 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 geef. En dat is allemaal tot de verzadiging van het vlees. En soms denk ik bij mezelf... Gijs, met wat leeft er nou in jouw hart? Oh, natuurlijk mag ik door genade weten een kind van God te zijn. Maar dit woord, dat geef, dat zit ook zo verankerd in mijn leven, mijn oude, zondige natuur. En nou heb ik u nodig. Ik heb u nodig om dat woord in mijn leven voor dood te houden. Dat we met elkaar de eer aan de Heere God geven. En dat we niet zeggen van... Geef, geef, geef. Maar dat we gaan doen wat Paulus zegt. Opgebouwd en geworteld in hem. Jezus Christus. Bevestigd in het geloof. Daarin altijd overvloedig met dankzegging. Dat is de verzadiging van de geest. En dat is zo anders. Want dat is vol. Als de Heer Jezus het heeft over het eeuwige leven, dan bedoelt hij dat leven. Dat leven is zo onnoemelijk vol. Het neemt God serieus. Het neemt onze eigen staat serieus. Onze zonde. Het rechtsgeding wat gevoerd is op Golgotha. Het offer van de Heer Jezus Christus. En het brengt ons op de knieën. En dat we niets anders kunnen zeggen. Dank u. Duizendmaal, o Heer. Zij u voor alles. Dank en eer. Amen. Laten we bidden. Heere God. Werk dat maar uit. In onze levens. Dat we zo diep doordrongen worden. Van wat er nou is gebeurd. Toen u uw zoon liet sterven voor mijn zonde. Het was onvoorstelbaar. Dat is zo groot. U kent al mijn zonde. U kent al mijn ongerechtigheid. Maar u heeft die hele straf die ik had verdiend op uw zoon neergelegd. Heer, daar hebben we geen woorden voor. Wat een genade. Wat een trouw. En help ons maar om als heilige te leven. Dat we zo diep doordrongen zijn. Wie we zijn in Christus. Wat u ons gedaan heeft. Dat we zo leven in diepe verwondering en diepe dankbaarheid. Al onze woorden schieten tekort. En daarom willen we alleen maar tegen u zeggen, Heer, we houden van u. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. U heeft uw zoon gestuurd naar een wereld, naar mensen die hem van nature niet wilden. U heeft ons aangenomen. U heeft ons uit uzelf geboren laten worden. Wij zijn in Christus hemelburgers. Het stijgt ons boven de pet. We mogen het geloven op grond van uw woord. En daarom, Heer, duizendmaal, o Heer, zij u voor alles. Dank en eer. Amen.